أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تبيوفن الله تبارك وتعالى سلوث فنداخ هبه over the five hadith from the verzameling van de 40 al-Nawawiyya, de overlevering die gaat over het verbod van iedere vorm van nieuwlichterij, iedere vorm van innovaties binnen het geloof. Allereerst wat algemene opmerkingen over deze overlevering. Deze overlevering heeft Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh zodanig gewichtig gevonden, zo belangrijk gevonden dat hij deze heeft opgenomen. En niet alleen maar deze overlevering, maar we zullen zien dat hij ook nog een andere overlevering heeft opgenomen die sterke gelijkenissen toont met de eerste overlevering. Wat betreft deze overlevering hebben de geleerden gezegd: het geloof is onder te verdelen in innerlijke en uiterlijke daden. Innerlijke daden, daarop ziet de eerste overlevering, innamal a'malu binniyat, waarlijk de daden worden beoordeeld op basis van de intentie. En de tweede overlevering die gaat over het volgen van het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die gaat namelijk over de uiterlijke daden. En daarin wordt al-mutaba'a uiteengeschetst. Wanneer je wil dat een daad geaccepteerd wordt door Allah tabaraka wa ta'ala, zul je moeten weten dat aan deze twee vereisten voldaan dient te worden. Namelijk, ten eerste dien jij zuivere ikhlas te hebben, zuivere toewijding voor Allah tabaraka wa ta'ala, en voorts dien jij het voorbeeld te volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is dus een zeer belangrijke overlevering in het feit dat het een weerlegging is van de mensen die religieuze innovaties introduceren in het geloof. Maar daarnaast is het ook een belangrijke overlevering die gebruikt wordt op zoveel verschillende rechtsgebieden binnen het geloof. Je kunt je voorstellen, op het moment dat iemand bijvoorbeeld een akte opstelt, op het moment dat iemand een contract aangaat met een andere persoon, dan ook wanneer deze contract niet voldoet aan de sharia, of beter gezegd in strijd is met de sharia, dan wordt dit ook, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, dan wordt dit ook verworpen. Voort zei Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh dat deze hadith zo gewichtig is dat iedereen die op zoek is naar kennis deze hadith zou moeten leren. Wat betreft de overlevering is overgeleverd door Aisha radiyallahu anha. En alvorens Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh begint met het noemen van haar naam, dan zegt Imam an-Nawawi aan al-Mu'minin Abdullah Aisha radiyallahu anha. Alvorens te beginnen zegt Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh dat Aisha radiyallahu anha tezamen met haar alle andere vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam de moeder der gelovigen is. En Allah tabaraka wa ta'ala die heeft dit ook gezegd in de Koran, wanneer Allah tabaraka wa ta'ala zegt: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." De boodschappen van Allah is dichter bij de gelovigen dan zij bij zichzelf zijn, en zijn vrouwen zijn hun moeders. We zullen hier zo meteen wat nader op ingaan, inshallah ta'ala. Wat betreft een korte blik op het leven van Aisha radiyallahu anha, dan is het bekend dat Aisha radiyallahu anha natuurlijk de meest geliefde vrouw van de profeet sallallahu alayhi wasallam was. En dat zij reeds op een jonge leeftijd is gehuwd met de profeet sallallahu alayhi wasallam. En haar vader was niemand minder dan de meest geliefde persoon onder de mannen bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus het was niet zomaar iemand over wie we het hebben. Het was Aisha radiyallahu anha. Ze is geboren in het zesde jaar voor de hijra en ze is gestorven in de 58ste jaar na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En vanwege het feit dat ze is gehuwd met de profeet sallallahu alayhi wasallam op een vroege leeftijd, is zij in staat gesteld om kennis op te doen voor een lange periode van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En hierdoor ontwikkelde zij zich tot een grote hadith geleerde. En zij ontwikkelde zich zo erg in het geloof dat zij ook een autoriteit is op het gebied van niet alleen maar de hadith, maar ook op het gebied van de fiqh, op het gebied van de jurisprudentie. En het aantal overleveringen die op haar naam staan, die reizen tot 2210 overleveringen. Wat betreft het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam dichterbij de gelovige staat dan de gelovige zelf, hierover hebben we gesproken in de vorige overleveringen. We hebben gezegd dat niemand werkelijk de zoetheid van het geloof zal ervaren totdat hij meer van Allah tabaraka wa ta'ala houdt, totdat hij meer van de profeet sallallahu alayhi wasallam houdt dan hij van zichzelf houdt. Dat is reeds besproken. Maar ook de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die hebben rechten op de gelovige mannen. Ook de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam hebben zulke specifieke rechten dat Allah tabaraka wa ta'ala hen de eretitel heeft gegeven, de moeder der gelovigen. En het is overgeleverd door imam Sa'di, de grote geleerde, de leermeester van Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh, in zijn tafsir, dat sommige van de salaf, sommige van de sahaba in hun eigen versie van de Koran bij dit vers schreven dat niet alleen de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam de moeders van de gelovigen waren, maar ook dat de profeet sallallahu alayhi wasallam de vader is van de gelovigen. En dan hebben we het natuurlijk over een symbolische vader. In die zin dat de profeet sallallahu alayhi wasallam de gelovige mensen, dat hij zich om hen bekommert, meer dan zij in werkelijkheid zich om zichzelf bekommeren. Immers, wanneer je kijkt naar jezelf, beste broeder en zuster, dan moet je toegeven dat jouw eigen nefs jouw dag in en dag uit in de problemen brengt. Dan moet jij je realiseren dat jouw nefs jou naar de afgrond brengt. En het is de profeet sallallahu alayhi wasallam die jou daarvan wenst te redden. En het is de profeet sallallahu alayhi wasallam die jou door zijn leiding leidt naar de vergeving van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft rechten op ons. Wanneer wij uitspraken doen en deze uitspraken zijn in strijd met de uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan dienen wij onze uitspraken te laten voor de uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En we dienen van hem te houden, sterker dat wij van onze eigen ouders houden, sterker dat wij van onze eigen kinderen houden. Maar ook de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam verdienen het om gerespecteerd te worden. Die verdienen het om op zo'n danige wijze behandeld te worden, op dezelfde wijze waarop jij jouw eigen moeder zou behandelen, met zo'n mate van respect. Dit betekent overigens niet dat wij, als wij hadden geleefd in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat wanneer jij bijvoorbeeld samen met jouw moeder aanwezig mag zijn in een gesloten ruimte, dat jij ook aanwezig zou mogen zijn met een van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dit is uitdrukkelijk niet de betekenis daarvan. Maar de betekenis ervan is dat wij de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam dienen te respecteren. En dat wij na de dood van de profeet sallallahu alayhi wasallam niet met een van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam mochten trouwen. Ze zegt: "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa rad." Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat er niet toe hoort, het zal van hem verworpen worden. En wat betreft het eerste gedeelte, man ahdatha, wie iets toevoegt, wie iets introduceert. We moeten weten, beste broeders en zusters, dat de islam een volmaakte godsdienst is. De islam is compleet en is perfect. En iets wat perfect is en iets dat compleet is, dat behoeft geen toevoeging. Iets wat al reeds vervolmaakt is door Allah tabaraka wa ta'ala, zal door een toevoeging of door een weglating alleen maar afnemen in schoonheid. Dus dit is een algemene stelregel die we moeten kennen, dat het geloof compleet is en dat het geloof perfect is. En Allah tabaraka wa ta'ala, die heeft zijn geloof beschermd. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft verklaard dat hij tevreden is met het geloof. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier, vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en mijn gunst aan jullie voltooid en ben ik tevreden met de islam als godsdienst voor jullie. Hier zien we dus dat Allah tabaraka wa ta'ala tevreden is met de islam als godsdienst voor de gelovige mensen. Dus op het moment dat jij zegt iets dient nog toegevoegd te worden aan het geloof, dan ben jij daarmee rechtstreeks Allah tabaraka wa ta'ala aan het beledigen. En dan ben jij ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan het beledigen. Maar dan zeg ik het nog licht. We zullen daar dadelijk op voortgaan. Dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fi amrina hada, aan deze zaak van ons. Yani de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hier twee dingen. Al-amr, de zaak, het bevel. En amrina, onze zaak. Dus ten eerste wordt de islam genoemd als zijnde een amr. Een zaak, een bevel. En dit is niet vreemd. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook in de Koran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, laat het degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ongehoorzaam zijn, opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestraffing hen treft. Hier wordt dus ook de zaak van de islam vergeleken met de amr, met de kwestie, met de zaak. En de ulema hebben gezegd, al-amr in dit geval betekent datgene waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen aan de Koran en aan de sunna, en waarop zich ook de metgezellen zich bevonden en degene die zich volgden en die hen volgden in ihsan. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, amrina, hij zegt het is onze zaak. Met andere woorden, hij wil de moslims erbij betrekken. Hij wil de moslims het gevoel geven dat zij ook verantwoordelijk zijn voor deze kwestie. En dat hun harten ook verbonden zijn met deze islam. Ma laysa min, wat er niet toe behoort. Yani al datgene wat tegen het licht gehouden wordt van de Koran en van de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waar geen plaats voor is hierin, dat dient verworpen te worden. Dat wordt niet geaccepteerd van de persoon. Dus datgene wat onze vertrekpunt is, is de Koran en is de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is de maatstaf en aan de hand daarvan controleren wij onze daden. Controleren wij onze daden van aanbidding en controleren wij ook onze mu'amalat, onze onderlinge daden die we hebben, onze intermenselijke relaties. Fahuwa rad. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt vervolgens, het wordt verworpen. En wat betreft het verworpen worden van de daden, beste broeders en zusters, dan dienen we te weten dat niet alleen maar een daad verworpen wordt op het moment dat er helemaal geen bewijs voor is in de Koran of in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar dan dienen we ook te weten dat wanneer essentiële onderdelen van een daad van aanbidding niet aanwezig zijn, dan wordt de daad van aanbidding ook niet geaccepteerd. En we kunnen dit uitleggen met een voorbeeld. Wanneer bijvoorbeeld iemand in de brandende zon gaat staan, zoals bijvoorbeeld is overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, dat een man eens in de brandende zon ging staan en hij zocht geen schaduw op en hij weigerde te gaan zitten en hij had zich voorgenomen om te vasten. Dan vervolgens kwam de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die vroeg hem naar de reden waarom die daar was. En deze man vertelde hem vervolgens dat hij de gelofte had gedaan om niet te gaan zitten. Om niet de schaduw te gaan zoeken en om niet zijn vaste te verbreken. Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam hem de opdracht gaf om eerst schaduw te gaan zoeken en te gaan zitten en om zijn vaste te behouden. Met andere woorden, datgene wat voorgeschreven is in de Koran en datgene wat voorgeschreven is in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam mag gedaan worden. Alleen datgene waarvoor Allah tabaraka wa ta'ala geen gezag heeft gestuurd, dat dient men te laten. Wanneer bijvoorbeeld iemand in de brandende zon gaat staan en daarmee zichzelf uitput en zegt, dit is voor mij een daad van aanbidding, dan heeft hij een daad gedaan waar Allah tabaraka wa ta'ala geen gezag voor heeft gestuurd en daarmee heeft hij een religieuze innovatie begaan. En dit, beste broeders en zusters, kan een grote zonde zijn in de islam. En iemand, wanneer die bijvoorbeeld het gebed verricht, maar dit verricht zonder al-wudu, zonder de rituele wassing, dan verricht hij wel een daad van aanbidding die voorgeschreven is door Allah tabaraka wa ta'ala. Alleen één van de essentiële onderdelen voor het geaccepteerd raken van dit gebed is niet aanwezig, namelijk het feit dat hij al-wudu dient te verrichten. Dus niet alleen de daad die dient in orde te zijn, maar aan alle onderdelen die geëist zijn, daar dient aan voldaan te worden, wil een daad van aanbidding geaccepteerd worden. En een van de belangrijkste dingen uit deze overlevering, beste broeders en zusters, is wel het feit dat de islam bestaat uit mutaba'a. Dat de islam bestaat uit het volgen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dat het niet bestaat uit ibda'a. Dat het niet bestaat uit het zelf verzinnen, uit het innoveren, uit het vernieuwen van allerlei zaken. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, iyakum wa muhdathat al-umur. De profeet sallallahu alayhi wasallam die waarschuwt voor de vernieuwingen in de zaken. Wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Dat elke vernieuwing is een dwaling en elke dwaling die leidt naar het vuur. Iemand zou kunnen vragen, maar is dan het feit dat wij bijvoorbeeld nu snelwegen hebben, is dat een vernieuwing die wordt verboden door Allah tabaraka wa ta'ala? Is het feit dat wij nu niet meer rijden op kamelen, dat wij nu niet meer rijden op ezels, maar daarvoor in de plaats hebben gekozen voor auto's en fietsen en dit soort zaken, is dat een religieuze innovatie? Dan moeten we natuurlijk zeggen, de profeet sallallahu alayhi wasallam, die spreekt hier over amrina hadha, daarmee verwijzende naar het geloof. Niet daarmee verwijzende naar de wereldse zaken. Dus op het moment dat we praten over wereldse zaken, dan zijn de regels daarvoor soepeler. Dan zijn de regels daarvoor gemakkelijker, zoals we zo meteen ook zullen zien, inshallah. De islam is het volgen, is mutaba'a. En mutaba'a is alleen maar toegestaan voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat is alleen maar toegestaan voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. En iemand die een ander opdraagt om hem te volgen, of een persoon blindelings te volgen, daarover heeft Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi gezegd dat deze persoon die dat heeft opgedragen, dat deze persoon shirk heeft gepleegd. Omdat Allah tabaraka wa ta'ala niemand anders opdraagt om te volgen dan de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus geen ene andere persoon heeft het recht op de mutaba'a van de mensen behalve de profeet sallallahu alayhi wasallam. En deze mutaba'a is een blindelingse volgen. Daar hebben we helemaal geen probleem mee. Als de profeet sallallahu alayhi wasallam het heeft gezegd, dan is het voldoende voor ons. Dan volgen wij hem. Wa ma yantiqu 'anil hawa immers. Hij spreekt niet uit begeerte. Dus datgene wat hij heeft overgedragen, datgene wat hij heeft gezegd, is afkomstig van Allah tabaraka wa ta'ala. En vanwege dit feit kunnen wij dit ook volgen. Maar wanneer we het hebben over de geleerde, beste broeders en zusters, dan dienen we te weten dat we hier niet praten over mutaba'a. Dan is het geen vorm van eer voor de mens dat hij zomaar iemand volgt. En wanneer we het dan hebben over het volgen van geleerde mensen, dan hebben we het over taqlid. En taqlid is een vorm van volgen met een negatieve bijsmaak. Is een vorm van volgen waarin de persoon niet in staat is om zelf tot rechtsvinding te komen. De moslim die wordt opgedragen door Allah tabaraka wa ta'ala om kennis op te doen. Die wordt opgedragen door Allah tabaraka wa ta'ala om te lezen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. En vragen de mensen van kennis, indien jullie het niet weten. Met andere woorden, het eerste was, ga het weten. Dus de moslims die worden aangespoord om op zoek te gaan naar kennis. En zijn zij hiertoe niet in staat, is de mogelijkheid voor hen niet aanwezig om kennis op te doen, om zelf tot rechtsvinding te komen, dan is het voor hen toegestaan om voor hun vragen zich te wenden tot geleerde personen. Maar dan is het volgen van die geleerde personen gekoppeld aan het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En is het volgen van deze geleerde mensen gekoppeld aan de gehoorzaamheid aan Allah tabaraka wa ta'ala. En is dit niet een onvoorwaardige gehoorzaamheid. Dus dit is een groot verschil tussen de gehoorzaamheid aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de gehoorzaamheid en het volgen van de geleerde mensen. En wat betreft het feit dat wij datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat datgene wat hij ons heeft gegeven, dat wij dat dienen te volgen, daarvoor zijn de bewijzen natuurlijk overvloedig aanwezig. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala bijvoorbeeld in de Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. En datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jullie geeft, neem dat. En datgene wat hij jullie verbiedt, laat dat. Met andere woorden, duidelijke bewijzen dat datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons opdraagt, dat we dat dienen te nemen, dat we daar tevreden in dienen te zijn en dat we weg dienen te blijven van de zaken die hij heeft verboden voor ons. En wat betreft het rechte pad, als we praten over het rechte pad, beste broeders en zusters, dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala dat er één recht pad is. Er is één rechte pad en er zijn vervolgens vele andere wegen die leiden naar de afdwaling. De mensen zeggen wel, vele wegen leiden naar Rome, maar je moet weten dat er slechts één weg is die leidt naar het paradijs. En andere wegen, beste broeders en zusters, die leiden naar de afdwaling, die leiden naar Jahannam, wal'iyadu billah. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt daarover, wa inna hada sirati mustaqima fattabi'uh. En dit is mijn pad, een recht pad, volg het dan. Yani, er is één pad die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gekregen en waaraan de gelovige mensen zich dienen te houden, en dat pad die dienen zij te bewandelen. En vervolgens zegt Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. En volg dan niet de andere wegen, anders zullen jullie afdwalen. Anders zullen jullie afdwalen van het rechte pad. Er zijn dus vele verschillende aftakkingen, maar er is maar één recht pad. En door het volgen van de voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zul je je vasthouden aan het rechte pad. En zul je wegblijven van de afdwalingen. En zul je wegblijven van de vernieuwingen in het geloof die doen leiden naar de afgrond. En vervolgens kan iemand zich afvragen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. En dan vervolgens in de andere overlevering wordt er gezegd, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het wordt verworpen. En woorden van bijna dezelfde strekking. Maar hier wordt er gesproken over amal. En wat betreft de amal, wat betreft de daden, dan dienen we te weten dat er twee soorten daden zijn. Er zijn ibadat, er zijn daden van aanbidding en er zijn mu'amalat. En er zijn intermenselijke transacties. Handelingen tussen de mensen. En de eerste vorm van handelingen zijn de handelingen tussen jou en jouw Heer. En de tweede zijn die tussen jou en de schepselen van Allah tabaraka wa ta'ala. En wat betreft de daden van aanbidding, dan dienen we te weten, beste broeders en zusters, dat deze daden van aanbidding, dat de uitgang daarvan is het tawqif. Dat wij stoppen, dat wij niks doen, behalve op het moment dat er een bewijs komt vanuit de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala dat we iets dienen te doen. Dus wij doen niks. Wij wachten. En dit vloeit ook voort uit de shahada. Namelijk la ilah. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden. Dat is dus ook een logische voortvloeisel uit de shahada. Namelijk deze tawqif, dat wij wachten. En wie is er beter op de hoogte van de wijze waarop Allah tabaraka wa ta'ala aanbeden wenst te worden, dan Allah tabaraka wa ta'ala zelf en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam. Wie is er beter op de hoogte van hoe Allah tabaraka wa ta'ala zijn dienaren de opdracht heeft gegeven om tot hem te komen en om tot hem toenadering te zoeken. Dus we hebben hier geen vrijheid in. We hebben geen vrijheid in de manier waarop ik Allah tabaraka wa ta'ala wens te aanbidden. Dus immers met daden van aanbidding zullen we terug dienen te gaan naar de Koran. En zullen we terug dienen te gaan naar de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hierin, in deze daden van aanbidding, beste broeders en zusters, zien we dat vele mensen vele vernieuwingen hebben toegevoegd aan het geloof. Zien we dat de mensen zich hebben schuldig gemaakt aan vele vormen van nieuwlichterij. Om bijvoorbeeld te spreken over sommige mensen die middels dans en middels muziek denken dat ze daardoor toenadering kunnen zoeken tot Allah tabaraka wa ta'ala, terwijl Allah tabaraka wa ta'ala daar geen gezag voor heeft gestuurd. Deze zaken zullen nooit geaccepteerd worden en deze daad wordt niet geaccepteerd, deze inspanning wordt niet geaccepteerd en de zonde rust op deze persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan deze bid'a, aan deze religieuze innovatie. Maar ook is het zo, beste broeders en zusters, dat wanneer bijvoorbeeld een persoon de rituele wassing niet heeft verricht en vervolgens het gebed gaat verrichten, ook dan, wanneer we het hebben over toegestane daden, over voorgeschreven daden, dan ook worden zelfs deze daden niet geaccepteerd op het moment dat er niet wordt voldaan aan de sharia. En dit hebben we reeds natuurlijk gezien. En wat betreft de daden van aanbidding, daarover hebben de geleerden een aantal stelregels gegeven om ons te vergemakkelijken wanneer wij willen beoordelen of deze daad geaccepteerd wordt door Allah of niet. Er zijn dus een aantal zaken die Allah tabaraka wa ta'ala ons heeft meegegeven in de Koran en in de Sunna, waaraan wij dienen te voldoen, waarop wij dienen te letten, willen wij zeker weten dat Allah tabaraka wa ta'ala deze daad van ons zal accepteren. En deze voorwaarden die zijn weergegeven door de geleerden. En zo heeft ook Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi gezegd dat de daden van aanbidding voldaan dienen te worden aan een zestal zaken. Dus een zestal zaken, daar dient een daad van aanbidding aan te voldoen. Wil deze geaccepteerd worden door de sharia? Wil deze niet verworpen worden van een persoon? Ten eerste dient de reden voor deze aanbidding terug te vinden zijn in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith: wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Yani deze hadith is bekend, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam praat over de vele gunsten van de mensen die zich verzamelen in de huizen van Allah tabaraka wa ta'ala, van de mensen die zich verzamelen in de moskeeën. Iemand die deze hadith misschien leest, die denkt elke vorm van verzameling in de moskee is een goede vorm van verzameling. Alleen wanneer de reden voor deze verzameling niet terug is te vinden in de sharia, beste broeders en zusters, dan ook wordt deze daad niet geaccepteerd. Zo komen sommige mensen in de moskee samen om bijvoorbeeld de Isra en de Mi'raj van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te vieren. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit niet deed. Terwijl de sahaba dit niet hebben gedaan. En terwijl de cellen van deze umma dit niet hebben gedaan. Dan kunnen wij dus zeggen dat vanwege het feit dat de reden voor deze aanbidding, of vanwege het feit dat deze reden niet terug is te vinden in de sharia, vanwege het feit dat hiervoor geen precedent is, vanwege het feit dat niemand ons hierin is voorgegaan, van deze umma, moeten wij zeggen dat deze daad niet geaccepteerd wordt door Allah tabaraka wa ta'ala. Maar ook het soort daad van aanbidding, de tweede vereiste waaraan voldaan dient te worden, het soort van aanbidding dient ook terug te vinden te zijn in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Binnenkort gaan de Hujjaj naar de bedevaart en zullen zij zich verzamelen op de vlakte van Arafa en zullen de mensen hun offerdieren brengen aan Allah tabaraka wa ta'ala, en wellicht ook zul jij dit jaar doen. Maar wanneer jij dan op het punt staat om een offerdier te brengen voor Allah tabaraka wa ta'ala en jij beslist om in plaats van een schaap, om in plaats daarvan bijvoorbeeld een paard te offeren voor Allah tabaraka wa ta'ala, dan is het soort van aanbidding die jij hebt verricht niet correct. Want het is niet voorgeschreven aan de moslims om een paard te offeren aan Allah tabaraka wa ta'ala. Dus daarmee wordt deze daad niet geaccepteerd vanwege het feit dat het soort aanbidding niet in overeenstemming is met de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Daarnaast als derde dient het aantal ook terug te vinden te zijn in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Iemand zou wellicht voor salat al-dhuhr in plaats van 4 raka'aat, zou die bijvoorbeeld 6 raka'aat kunnen bidden. En zou daarmee toch extra goede daden verrichten. Alleen vanwege het feit dat dit niet voor is geschreven door Allah tabaraka wa ta'ala, vanwege het feit dat het aantal niet terug is te vinden in de Koran en in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wordt het daardoor verworpen. Wanneer bijvoorbeeld we kijken naar de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin die ons opdraagt, nadat we klaar zijn met het gebed, om 33 keer subhanallah en 33 keer alhamdulillah en 33 keer Allahu Akbar te zeggen, dat wanneer wij dit doen, maar daarboven nog extra van deze tahlil en takbir en tasbih doen, wanneer wij denken dat wij daarmee voldoen aan deze hadith, dan hebben wij ons schuldig gemaakt aan het niet voldoen aan het aantal die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemt in deze overlevering. Maar op het moment dat je erkent dat dit wel het geval is, wanneer je erkent dat het verrichten van 33 keer, of het zeggen van 33 keer van subhanallah, alhamdulillah en Allahu Akbar, dat dit onderdeel is van deze hadith, maar dat je daarnaast gewoon extra daden verricht van aanbidding en daardoor extra veel van deze takbirs en deze tahlil zegt, dan is hier geen probleem inshallah ta'ala. Wat betreft de vorm, beste broeders en zusters, ook de vorm die dient in overeenstemming te zijn waarmee de profeet sallallahu alayhi wasallam is gekomen. En Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi geeft dan het voorbeeld van iemand die al wudu verricht, maar hij begint achterstevoren. Hij begint eerst met zijn voeten en gaat vervolgens naar het wassen van zijn handen. Ook deze vorm van wudu zal niet geaccepteerd worden, omdat hiervoor geen bewijs is te vinden in de Koran en in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan voorts, als vijfde voorwaarde die gegeven is, is de tijd. Ook de tijd van een aanbidding, beste broeders en zusters, is belangrijk. Wil jij dat Allah tabaraka wa ta'ala jouw daad van aanbidding accepteert? Wanneer we bijvoorbeeld het vrijdagmiddaggebed wensen te verrichten, maar we verplaatsen dit naar de zondag. Of wanneer we bijvoorbeeld zeggen, de maand Ramadan valt dit keer in de zomer, laten we het maar beter in de maand december verrichten. Dan heb je daarmee een aanbidding gedaan die terug is te vinden in de sharia. Alleen vanwege het feit dat jij je niet hebt gehouden aan de juiste tijd ervan, zal het van jou niet geaccepteerd worden. En dan zegt Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh, hij zegt vervolgens ook iets waar velen van onze jongeren hun oren bij zouden moeten spitsen. Hij zegt namelijk, zo is het ook met degene die het gebed verricht, maar dit pas doet nadat de volgende gebeden zijn ingetreden. Ook deze persoon voldoet niet aan het op de juiste tijd verrichten van een daad van aanbidding. En het zal daarom ook niet van hem geaccepteerd worden wanneer hij dit uitstelt tot een volgende gebed reeds binnenkomt en hij heeft hier geen geldig excuus voor. En hij zegt vervolgens of deze persoon nou één keer zijn gebed verricht of 1000 keer zijn gebed verricht, het zal niet van hem geaccepteerd worden. En dan als laatste voorwaarde, de plaats. Ook de plaats van aanbidding dient terug te vinden te zijn in de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Wanneer de hujaj zich verzamelen op de vlakte van Arafah, daar waar zij bestoft met wilde haren en in hun simpelste kleding aangekomen zijn om Allah tabaraka wa ta'ala te aanbidden en om hem te smeken, om hen te vergeven. Als daar dan iemand is, niet op de vlakte van Arafah, maar hij is nog steeds in Mina, of hij is nog steeds in Muzdalifa, of hij is nog steeds in Mekka, dan is hij op de verkeerde plaats en zal deze daad van aanbidding niet van hem geaccepteerd worden. Dus ook de plaats waar een daad van aanbidding verricht dient te worden, is ook van belang. Wil deze aanbidding van jou geaccepteerd worden? Dit wat betreft de ibadat, de daden van aanbidding. En wanneer we praten over de mu'amalat, over de intermenselijke contacten, over nikah, over het huwelijk, over al-bay' en shira, over het kopen en verkopen, over dit soort contacten die je hebt met de mensen, daarover zijn de regels soepeler. Daar is de uitgang niet tawqif, maar daar is de uitgang ibaha. Daar is de uitgang dat alles is toegestaan, behalve als er bewijzen vanuit de sharia zijn die een bepaalde daad verbieden. Wanneer bijvoorbeeld een broer en een zus van de rada'a, wanneer een broer en zus volgens het vroedschap, ze hebben samen van dezelfde moedermelk gedronken, dan zijn ze volgens de sharia haram om met elkaar te huwen. De regel is, je mag met iedereen huwen die voor jou halal is, die niet een mahram is van jou. Maar ook in de sharia vinden we dat middels de rada'a, middels het vroedschap, dat je ook banden van broeders en zusters hebt. Dus met zo'n persoon mag niet gehuwd worden. Een huwelijkscontract die is afgesloten zonder wali is een vals contract. Is een contract dat niet geldig is. Een contract waarin het koopwaar iets behelst dat haram is. Het kopen of het verkopen van alcohol. Dit contract is een nietig contract. Dus deze overlevering, beste broeders en zusters, ziet niet alleen maar op de bid'a, op de religieuze innovatie, maar ziet ook op de mu'amalat, ziet ook op verschillende transacties die mensen onderling met elkaar aangaan. En we hebben dus gezegd, de mu'amalat, de daden die de mensen onderling met elkaar aangaan, de transacties, daarin is het gemakkelijk gemaakt door Allah tabaraka wa ta'ala. Behalve als daar een verbod voor is te vinden, dan is dit niet toegestaan en wordt de daad verworpen. Nou, kijk of jullie hebben opgelet. De eerste hadith die is genoemd, daarin spreekt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men ahdatha fi amrina hada. En in de tweede hadith die overgeleverd is door imam Muslim, rahmatullahi alayhi, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men amila amalan, wie een daad verricht. Waarom heeft imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, de noodzaak gevonden om twee ahadith bij elkaar te brengen die schijnbaar veel op elkaar lijken? Wat is daar de reden van geweest? Nee. Wie iets vernieuwt. Ahdatha introduceert. Invoeren. Ja? En de tweede. Men amila amalan. Wie een daad verricht. Nee, want ook in de tweede hadith wordt fi amrina hada gezegd. Wordt ook gesproken over specifiek het geloof. Laat de wereldse zaken. En de wereldse zaken, als er over 1 jaar vliegende auto's zijn, we gaan allemaal vliegende auto's kopen, geen probleem. Maar we hebben het hier over de kwesties van het geloof. Je zou kunnen zeggen, ahdatha is ruimer dan alleen maar de daad verrichten. En je zou kunnen komen met een nieuwe gedachtegoed. Dat zou dan niet vallen onder het verrichten van een daad. Alhoewel daar wel de nodige vraagtekens over te plaatsen zijn. Maar ik ben op zoek naar iets anders.
Ik zou zeggen, de eerste gaat over
het nieuwe en de andere die het volgt. Jazakallah. De eerste hadith praat over de persoon die vernieuwt. Degene die iets introduceert. Maar een persoon zou kunnen zeggen, maar ik heb helemaal niks geïntroduceerd. Ik volg alleen maar mijn voorvaders die iets hebben gedaan. Dus als iemand al is aan te spreken op basis van deze hadith, men ahdatha fi amrina hada, dan ben ik dat tenminste niet. En misschien is die daad wel fout. Maar omdat ik niet val onder deze hadith, kan je ook niet zeggen dat mijn daad mardood is. Dat mijn daad niet geaccepteerd wordt, dat het verworpen wordt. Met andere woorden, misschien is er zelfs nog de kans dat Allah die daad van mij accepteert. En daarom heeft Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ook gezegd dat deze tweede hadith elke weg sluit naar zo iemand die dit zou zeggen. Dat deze hadith de weg sluit naar iemand die zou zeggen, ik ben niet de introduceerder van deze innovatie, ik ben alleen maar de volger ervan. Dus ook men amila amalen, ook degene die het doet, ook al is hij niet degene die het heeft geïntroduceerd, daarom zien we dat deze twee hadith ook elkaar aanvullen wat dat betreft, en dat ze dus zeker niet zonder reden daar met z'n tweeën staan in al-Arba'in al-Nawawiyyah. Is dit duidelijk? Wat betreft dan een aantal leerstellingen van deze hadith, beste broeders en zusters, dan kunnen we zien dat de nieuwlichterij een grote zaak is. Dat de nieuwlichterij, de bid'a, een verbod is. En het is bekend dat Imam Malik rahmatullahi alayhi heeft gezegd, degene die iets toevoegt aan de islam, daarmee beweert dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn profeetschap heeft verraden. Dat de profeetschap door de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet serieus is genomen vanwege het feit dat hij zaken heeft achtergehouden die jij nu noodzakelijk vindt om toe te voegen aan het geloof. Met andere woorden, jij zegt daarmee dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn taak niet heeft uitgevoerd. En voorts is het ook nog een verloochening van het vers dat we reeds eerder hebben genoemd. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Het is een verloochening van het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala dit geloof volmaakt verklaart. Dat Allah tabaraka wa ta'ala daarvan heeft gezegd dat het compleet is. Immers jij zegt nee, het is niet compleet. Met dit erbij wordt hij completer. Dus dit is een grote kwestie. Het is niet iets lichts. Het is daarom ook een van de grote zonden, beste broeders en zusters. En jullie dienen ook te weten dat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd dat de shaitaan meer houdt van de bid'a dan hij houdt van de ma'siya. Iblis die houdt meer ervan dat de mensen, religieuze daden van aanbidding verrichten. Je zou denken, hij verricht toch goede zaken. Hij is godsdienstig bezig, zo lijkt het. Alleen hij verricht zaken waarmee hij het geloof onderuit haalt. Hij verricht zaken waarmee hij ervoor zorgt dat wanneer mensen zo blijven doorgaan op deze weg, alleen maar nog verder verwijderd raken van de oorsprong van de Koran en de sunna van de profeet sallam. Dus dit dienen we te weten. We praten hier over een gewichtige kwestie en zeker niet over een kleine zaak. Daarnaast dienen we ook te weten dat iedere daad van aanbidding, en dit kunnen we voort ook leren uit deze hadith, dat iedere daad van aanbidding wil dat geaccepteerd worden, dan hebben de geleerden gezegd, ten eerste dient de niyya aanwezig te zijn, de intentie dient aanwezig te zijn, en vervolgens wil het geaccepteerd worden, je wilt een goede daad verrichten, dan kan je wel de hele tijd op en neer gaan springen, of de trap op en trap aflopen, of al dit soort zaken doen, maar dit zal niet van jou geaccepteerd worden, omdat jij het voorbeeld dient te volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan voorts dienen we te weten dat het geloof geen behoefte heeft aan wie dan ook die iets nog moet toevoegen aan het geloof. En het is Abu Darda geweest die heeft gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons niet achtergelaten, of hij heeft ons verteld over de vogel die vliegt in de lucht. En hij heeft daar kennis over gegeven. En vervolgens zei hij, de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, er is geen kwestie die jullie dichter bij het paradijs brengt en die jullie verwijdert van het helle vuur, of ik heb jullie daarover verteld. Met andere woorden, je zult geen kwestie vinden die beter is in het weghouden van jouw aangezicht van het helle vuur en jou dichterbij brengen bij het paradijs, dan de kwesties die de profeet sallallahu alayhi wa sallam reeds heeft genoemd. Er is dus geen behoefte aan om nieuwe zaken toe te voegen en daarmee te beweren, maar dit is een goede zaak. Dit wat betreft een aantal belangrijke leerpunten van deze hadith. En daarmee hebben we dus deze hadith wat mij betreft afgesloten. In het kort het verbod op de religieuze innovatie, maar een hadith die nog op veel meer gebieden van toepassing is. Zo heeft ook imam Shoukani gezegd dat deze hadith op zoveel verschillende onderdelen van de islam van toepassing is, dat het aantal daarvan niet te tellen is. En in zoveel zaken, daar ziet deze hadith op, dat het een tekortkoming zou zijn om te zeggen dat deze hadith alleen maar van toepassing is op bijvoorbeeld de religieuze innovatie. Maar helaas zien we in deze tijd dat religieuze innovaties wijd verspreid zijn onder de mensen. En daarom is deze hadith een goede hadith om te overleveren aan de mensen. Een hadith die de mensen zouden moeten leren, zoals imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi heeft gezegd, zodat zij zich zullen vrijwaren. En de ulema hebben ook gezegd, deze hadith is een asl, is een basisregel in het weerleggen van de mubtadi'a, in het weerleggen van de mensen van religieuze innovaties, in die zin dat elke weg erna wordt afgesloten. En dat de islam duidelijk is en dat daar geen behoefte aan is om iemand de mogelijkheid te geven daar vernieuwingen in toe te voegen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله عني خيرا.